Dit is een podcast van Jinx Media.
Prima rijden, maar ik hoop dat hij weer snel terug gaat naar zijn boerderij. Hè?
Dat Graham daar in dat bos met die halve auto van die Clark. Dat is een beetje wat er met Senna gebeurt. Senna gaat niet dood.
In de Sidepodcast praten Allard Kalf en Kees van der Grint, samen goed voor ruim 100 jaar autosportervaring, met bekende en onbekende helden uit de autosport. Een foto voor Kees. Graham Hill. Garama 1968. Dat is het begin van deze podcast. Maar ook 2024 komt aan bod. Veel plezier met de Sidepodcast.
Ja, Kees, welkom weer in onze eigen podcast. Onze eigen, ja, als jullie zitten te kijken via een webcam, zitten niet uit als een café. We praten wel alsof we in het café zitten. De Sidepodcast online. De foto. Ja, zo bijna zeggen, de foto van Kees. Dat is het niet helemaal. Ik heb weer een foto uitgezocht voor Kees. Het is meer de foto voor Kees dan de foto
Kom op
van
met
Kees.
Dat ding.
En daar gaan we de komende 3 kwartier over praten. Kijk, dit is hem. Alsjeblieft, Kees.
Ah, fantastisch. Ik kan de hele uitzending nu vullen. Nou, 1968.
Ja.
Een droevig en ook legendarisch jaar voor de Formule 1. Lotus type 49, ook een legendarische auto.
Ja.
Komen we dan ook op terug. En natuurlijk Graham Hill. Ik denk overigens een klein beetje ondergewaardeerde rijder. Maar twee keer wereldkampioen.
Dat vind ik ook.
Indy gewonnen, Le Mans gewonnen. Dus de enige die de triple echt heeft. Mister Monaco. Was daar.
5 keer, hè? In 10 jaar. In 1 decennium. Hè?
Men zei in die tijd, Monaco heeft een prins. Maar Graham is de koning van Monaco. En over deze foto, dit is over Spanje. Hè, dus,
het is de eerste wedstrijd na het overlijden van Jim Clark. Ja.
En om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen, afgezien van de Lotus type 49, is dit natuurlijk ook niet deze race, maar de eerste auto die in sponsorkleuren gespoten was.
Ja.
Of die eigenlijk, in dit geval zelfs sigarettenadvertentie over de circuits.
Ja, want even mensen voordat we daar, dat mensen dat begrijpen, totdat eigenlijk Colin Chapman met Goldleaf op de auto's ging rijden, was het zo dat in de autosport het gebruikelijk was dat je eigenlijk alleen zeg maar sponsoring had van bandenfabrikanten, autofabrikanten of smeermiddelen en brandstoffabrikanten.
Ja, technische, eigenlijk, hoe noem je dat, leveranciers.
Ja.
En vooral de benzinemaatschappijen stopten er veel geld in. Maar dat was dan een klein stickertje en de auto's waren in de nationale kleuren. En aangezien we hier aan de bar altijd van de hak op de tak springen.
Ja.
Vind ik wel een paar dingen leuk te noemen. We hebben het ook gehad over BRM.
Ja.
Zo,
en werd hij wereldkampioen mee in 62. Graham
precies. En twee dingen. Toen hij wereldkampioen werd, was de auto een donkergroen. Hè? Dat was de Engelse, Engelse racekleur is British Racing. Maar niet iedereen onder de Engelsen met bijgeloof vindt die kleur, laten we zeggen, passend. Dus de BRM was bijna zwart.
Ja.
Maar als je dat herinnert, Graham Hill werd wereldkampioen in een effe, laten we zeggen, British Racing Green auto. Maar de BRM werd gefinancierd door de Owen, een groot.
Ja. Het heet officieel ook Owen Racing Organization.
Zo heette het team. En British Racing Motor was. Ja. Maar het British Racing was een onderdeel van de Rubery Owen. Zo heette de firma. Een grote industrieel firma in Engeland. Maar de huiskleuren, die waren oranje. Van die firma. En eigenlijk wilde. Dat waren twee broers. De eigenaren van Rubery Owen. Eigenlijk wilde de ene, die wilde eigenlijk in het oranje racen. Maar dat kon niet, omdat oranje was Nederland.
Ja.
Wel heel interessant. En uiteindelijk hebben die een compromis gesloten door het neusje een oranje band te geven als herkenning van de firmakleur.
Ja.
Ja, maar zo was het in die tijd. En toen werden
vandaar dat Wim Loos met een beer rap zou kunnen rijden.
ja, maar dat is wel een heel ander verhaal.
Is hij toch oranje?
Ja, precies. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, heel duidelijk werd zei, in die tijd was zo, je moest in de nationale kleur. Dus ieder land had zijn eigen kleuren. En toen werden de regels wat
soepeler.
Dat je ook dan commerciële, niet aan zeg maar auto-gerelateerde sponsoring mocht hebben of reclame mocht voeren. En wat gebeurde er? En dan komen we weer op een zijsprongetje, ja. Want dat is ook weer een connectie. Een chef-monteur voor het Indianapolis-project bij Lotus, David Lazenby. En David Lazenby heeft natuurlijk een Nederlandse connectie. Ik ging daar als eerste praten om mijn Formule Ford te kopen. Is niet gelukt, want ik kon niet eens worden over de prijs.
Maakte hij niet later Pacer ook?
Pace onderdelen, ja? Maar eerst Hawk, hè?
Ja, ja.
Nou ja, Jan Lammers heeft in de vorige podcast verteld hoe dat daar ging, dat hij daar gereisd is. Maar in die tijd was David Lazenby de chefmonteur van het Indianapolis-project, ja. met Jim Clark. En Lotus was verdeeld in drie firma's. Lotus de automobielfabriek. Team Lotus, hè, dus dat was het racingteam. En één fabriekje die raceauto's voor klanten maakte. Daar werd David Lazenby toen manager van. En die zette twee Lotus 47's. Het type 47. Hè. Voor de straat heette dat ding Europa. En zette die in. En daar zocht hij eigenlijk sponsoring voor. En door toeval, via een vriendinnetje, kwam hij in contact met de grote man van
Goldleaf.
Van Goldleaf, hè, dat heet anders eigenlijk. Maar dat,
is Imperial Tobacco, denk ik.
Ik weet niet precies, maar in ieder geval, dat was een merk van een tabaksfirma. Ja. En die vond dat wel interessant, maar die dacht gelijk groot. En het werd dan ook maar meteen Formule 1.
Ja.
En dit is natuurlijk dan later in het jaar. Maar in die tijd werd er ook gereced. Dus in de winterperiode in Nieuw-Zeeland en Australië. En hals over kop moesten die auto's nog snel eventjes rood, wit en gouden bies gespoten worden. Daar. Dus zeg maar, die auto's werden verstuurd. En toen waren ze nog groen.
Was de Wigram Trophy, zoiets heette dat toch?
Ja, Tasman Series.
Tasman Series, ja.
Ja. En dus ze gingen vanuit Engeland groen weg met de gele band.
Ja.
En kwamen aan, moest nog gauw eventjes gespoten worden. Ja, en dat was het allereerste begin van zoals we nu nog, laten we zeggen bijvoorbeeld nu met het vroegere Alfa Tauri, die een bizarre naam nu heeft. Waarin...
Overigens, Goldleaf is gewoon John Player Special trouwens. John Player en Sons. Dus het ging van Goldleaf ook naar John Player Special trouwens. Maar goed, kan jij... ik werd vorig jaar voor de Grand Prix van Las Vegas... zat ik met Justin Bell in een podcast. Die presenteerde dat in Amerika. In een van de hotel. En toen zei hij... Met wie zou jij graag nog een keer een avond door willen brengen? En toen zei ik Graham Hill. Want ik vind de man zo... Ja... inspirerend. Anti-held toen hij begon. Was eigenlijk gewoon aangenomen als monteur. Werd eigenlijk altijd een beetje gezien als de tweede rijder. Is twee keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Le Mans gewonnen met jouw favoriete merk. Met Matra, met Henri Pascarolo. Was hij al op leeftijd. Maar dat was misschien ook maar goed ook. Tot volgens mij begin jaren 40.
Even onderbreek ik je even. Toen de baas van Matra voorstelde dat Graham Hill zou reden, zei Henri Pescarolo, wat moet ik met die vent? Toen ze gereden hadden, zei ik wil nooit meer met een ander.
Ja,
je was zo onder de indruk hoe Graham Hill niet een arrogante wereldkampioen was, maar een enorme teamplayer, teamspeler.
En Indy gewonnen natuurlijk, maar ook... En die filmpjes zijn op YouTube nog te zien. Een geweldig gevoel voor humor.
Ja, jij houdt het aan. Dan moeten de mensen ook maar opzoeken.
Ja, echt.
Toen hij... nou, laat ik zo... Bijvoorbeeld één anekdote is ook... dus toen hij... Zijn strijd in 62 ging ook tussen Jim Clark. Wat eigenlijk het grote, misschien wel de allerbeste die er geweest is. Maar goed, dat is een smaak of een mening. Maar in ieder geval... die Jim Clark was schapenboer. Ja. Neem ik toch hoeder. Maar in ieder geval een grote boerderij. En dan uiteindelijk wint dan Graham Hill dat wereldkampioenschap. Dan is er, hoe heet dat in Nederland? Sportgala.
Ja.
In Engeland is dan. En Hill had natuurlijk, was een welbespraakte man. Maar had ook fantastische Britse humor. En dan vragen ze ook aan hem. Wat denk je nou van Clark? Ja, prima rijden, maar ik hoop dat hij weer snel terug gaat naar zijn boerderij. Hè?
Ja.
Dat soort opmerkingen.
Ja, maar ook gewoon, de Engelsen zeggen een wicked sense of humor. Hè? Echt fantastisch. En ja. Ook, maar ook, als je kijkt, er was volgens mij ook een sportgala dat hij in Amerika in het ziekenhuis lag. Toen hij van alles gebroken had. En dan komt hij ook vanuit het ziekenhuisbed met opmerkingen, jongen. Dat je echt helemaal... in een deuk ligt. Het is op het randje van schunnigheid. Maar
gevraagde en geliefde spreker hè, op diners. En,
Jackie Stewart een keer. Dat Jackie zegt, van, hoe ga je nou volgend jaar zorgen dat je weer wint? Hij zegt, ja, maar ik ben zoveel beter geworden op het rechte stuk. Dus Jackie zegt, ja, de auto gaat nee, ik kan zoveel beter rijden op het rechte stuk. Dat kan ik echt heel goed. Maar de manier waarop je dat zegt, dat gaat echt zo fantastisch. Maar goed, ja, Graham
maar, en ik moet zeggen... Maar Jackie Stewart aan.
Ja.
Maar Jackie Stewart maakte natuurlijk zijn debuut bij BRM.
Als teamgenoot van
Graham Hill. En waarom onder andere, want hij kon ook naar Lotus toe. Hè, en dat wilde hij uiteindelijk niet, omdat hij dacht, ik moet niet met Clark in één team zitten. Maar hij koos ook voor BRM, omdat hij dacht, ik kan van Graham heel veel leren.
Ja.
En Graham Hill was ook de gentleman die dat deed. Hè? Die de jongere rijder...
De ultieme teamplayer.
Een teamplayer, die ook de jongere rijder dus meesleepte. En die dacht van, dat is een concurrent.
Nee, en mooi, want het is eigenlijk pas op latere leeftijd allemaal op zijn plek gevallen voor Graham. En als je dan kijkt naar zijn zoon. Overigens zat Damon, die zat naar die podcast te luisteren. En toen ik zei van, ik zou graag met Graham nog een keer willen. Ik kreeg meteen een berichtje. Ik ook. Dus ja,
dat begrijp ik.
Dat begrijp ik helemaal. Graham om het leven gekomen toen Damon heel klein was. Met een vliegtuigongeluk. Maar Damon's carrière heeft zoveel parallellen. Als die met zijn vader. Want die was ook in het begin helemaal niet zo super. Uiteindelijk komt hij bij Williams terecht. Verliest een teamgenoot. Wordt dat jaar bijna weer... Ja, dat was natuurlijk de droom van iedere Brit geweest... dat hij dat jaar wereldkampioen was geworden. Schumacher werd het, Adelaide 94. Daar gaan we het niet over hebben. Maar Damon heeft dat zo erg... Die parallel was niet normaal.
Nee, maar ik vind datzelfde wat ik al eerder zei. Laat ik zeggen, Graham is iets meer mijn held dan Damon. Maar ik vind ook dat Damon ondergewaardeerd wordt... Want er wordt altijd zo makkelijk over gedaan. En natuurlijk in de juniorklasse was hij nou niet dat je zei van... wauw, daar moet ik eens op gaan letten. Nee. Maar als jij wereldkampioen Formule 1 kan worden, dan kan je er wat van. Nou, en dan is het te makkelijk voor mij om te zeggen... ja, hij had een superieure auto.
Nee,
kan wel zijn, maar hij had ook een teamgenoot.
Nee, dat klopt. En Damon heeft natuurlijk met ontwikkelingswerk ook aan die actieve vering van Williams... samen met onze gezamenlijke vriend Paddy Lowe... Heel veel werk gedaan aan die auto. Maar dat terzijde. Wat ik van Damon zo knap vind. En daarom heb ik ook nou ja, een van de redenen. Maar ik heb zoveel respect voor die man. Hij kwam in die Formule 1 auto. Eigenlijk toevallig. Hè, want ze moesten een teamgenoot hebben voor Alain Prost. En Mansell die was er niet meer. Want die was naar Amerika. En Patrese had over Benetton getekend. Die zal nog eens achter zijn oren krabben. Had ik dat nou maar niet gedaan. Maar goed. Dus nemen ze Damon. Want die was lekker goedkoop. Denk ik. Hè? En Prost was de nummer 1. Dus ja. Vervolgens. Moet hij even op gang komen. Maar is hij aan het eind van het jaar. Helemaal niet veel de mindere van Alain Prost. En dat vind ik toch knap. Vervolgens komt Senna. En hij was wel iets langzamer dan Senna. Maar dat seizoen was nog maar een paar races oud. Alleen toen Senna er niet meer was, nam hij wel dat team op sleeptouw. En zeiden we, jongens, we gaan door. En ik moet zeggen, Damon is zo'n type dat een beetje, als je het over voetballers hebt, dan kun je het misschien wel vergelijken met iemand als Wout Weghorst. Iedere keer als hij een niveau hoger ging, dan riepen alle analisten die er verstand van hadden van, het wordt
maar
niks.
Maar dan zag ik bij Viaplay waanzinnige weg.
Nee, maar dan zei ze, het wordt niks. En dan kon hij dat niveau toch gaan. En dat is een beetje met Damon ook. Iedere keer dacht je, wordt het wel wat? En dan deed hij dat toch.
Nee, maar je hebt wel een punt ook. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Maar over voetballers, die worden dan al heel gauw. Daar kregen ze een stempeltje op. En dat heeft Damon natuurlijk ook gekregen. Maar we moeten wel. Nou, in ieder geval is mijn mening. Fantastische rijder. En als jij, nog, ik herhaal. Als jij wereldkampioen wordt, dan hoor je echt bij de grote. En de allergrootste winnen er misschien een paar meer. Maar een fantastische rijder. En wat ik ook interessant vind, een sociale kerel. Hè. Wat interessant is, want jij zegt, na het verongelukken van Senna neemt hij het team op sleeptouw. Nou, Senna was natuurlijk een van de allergrootste, hè, en dus een legende. Maar dat deed, en daar is die foto ook zo belangrijk van, dat deed Graham ook.
Ja.
Hè, want even daarvoor is dan Jim Clark de absolute kopman van Lotus. En nogmaals, een van de allergrootste, zo niet de grootste uit die tijd. Die is op Hockenheim verongelukt. Colin Chapman, de baas van Lotus, is weggelopen. Die zag het eigenlijk niet meer zitten.
En ik kan die foto nog voor mijn geest halen. Dat Graham daar in dat
bos.
In dat bos. Met die halve auto van die Clark, jongen. Dat is toch gewoon, je maag draait toch om, Kees?
Ja, precies. En hij is de aanleiding ervan dat hij zegt, we gaan door. Want eigenlijk wilde Chapman ook het bijltje erbij neergooien. En we gaan door. En dan presteert hij ook door weer te winnen. En uiteindelijk aan het eind van het jaar gekroond te worden tot wereldkampioen.
Ook in Mexico trouwens, volgens mij, of niet? Volgens mij werd hij in Mexico. Of was dat zijn eerste keer?
Nee, de eerste keer was Zuid-Afrika.
Oh, dan is het denk ik. Dan is hij volgens mij wereldkampioen geworden in Mexico. Maar goed. Ja, maar die man intrigeert mij mateloos. Als je nou kijkt, hij zag er ook niet uit als noodcoureur. Eigenlijk, snorretje. Een typische Engelse kop had hij.
Ja, goed, zo kan je.
Als je dat vergelijkt met François Siver, die is bon vivant, die zag eruit als noodcoureur.
Ja, maar zo kan je natuurlijk wel meer dingen zeggen. Want, heden ten dagen kan ik die helm al niet meer herkennen. Maar Graham Hill, met
en ook
roeispanen.
En ook Damon.
Zo, die helm, die kan je waar dan ook neerzetten. En dan zegt een beetje kenner gelijk, familie Hill.
Ja.
En nu moet je kijken. En dan voor het verleden jaar rijdt iemand, jij noemt het, met de helm van François Severe. En dan zeggen de kenners van nu, wie was dat?
Ja.
Waarom heeft hij dat?
Ja.
Nee, maar goed, een traditionele Engelsman. Een man die er hard voor gewerkt heeft ook, hè?
Ja. Nee, ik bedoel, dat he, niks
van
niks.
Want uiteindelijk komt hij. Want hij zat ook bij de marine. En komt Graham. En gaat dan op Brands Hatch, hè, waarbij. Hoe heet dat? Motor Racing Stables. Ja. Hè, de raceschool, zeg maar.
En of motorwerk.
En dan kon je voor een paar pond. Hè, dat was toen iets meer waard dan tegenwoordig. Maar voor een paar pond een paar ronden rijden. En dat ging wel goed. En toen ging die auto's onderhouden van de meer welgestelde. En dan mocht hij ook een keer een race rijden. En dat deed hij wel heel goed.
Ja, mooi, hè?
En uiteindelijk is hij toen monteur geworden bij Lotus. Hij was de versneller. Wel heel interessant, hè? Zijn baas, of nou, hoe noem je dat, chef, was Mike Costin, hè, van later van Costworth. En Graham was eigenlijk verantwoordelijk voor de versnellingsbakken.
Er waren twee, hè, van Costin, toch?
Key Duckworth.
Nee, maar er waren twee Costins ook, hè? Die andere had van die
Marcos,
toch? Ja,
die andere,
Marcos,
maar
toch?
De andere, die was
van de houten auto's.
Ik wil niet zeggen beunhaas, maar freelancer, hè?
Ja, die was van de houten auto's, toch?
Ja, en die deed de eerste aerodynamica voor Lotus. Ook voor de Van Wallen, de eerste Engelse wereldkampioen constructeur. Ja. Maar die had eigenlijk niet zo gek veel op met auto's. Die vond auto's, die werkte in de vliegtuigindustrie. En die vond eigenlijk auto's maar primitief.
Ja, maar dat is hetzelfde dat ik met...
En zijn broer is dus Mike.
Ja,
hè, want zo
Frank, Frank was de aerodynamicus, ja, en Mike was...
En Frank kwam dus in contact met Chapman,
ja,
door Mike. En Mike is de ene helft later geworden van Cosworth.
Want wie van de twee had dan die Proton ontwikkeld weer? Dat was...
Nee, maar Frank, hè? Frank. Ja, alles wat was, bizar was...
Dat was Frank.
De Protos. Ja, dat was
een bizarre auto.
Protos, Marcos, alles wat bizar was.
Ja.
Dus zo, want ook als je... De 11 van Lotus gaat nog. Dan kan je maar eigenlijk daarvoor waren extreem aerodynamisch al. Maar Frank had bijzondere ideeën.
Jij zegt een keer Jim Clark, de beste van die generatie. Dat is hij bij... vind ik nog, dat vind ik zeker. Maar
nou ja, laat ik zo zeggen, als mensen zelfs... uit die tijd, Stewart, wat ook geen kleine jongen was in de autoracerij, Hill en nog een aantal, dat ook zeggen, die hebben tegen hem gereced. Ja, dan mag hij mijn favoriet zijn, maar wie ben ik dan om te zeggen dat hij niet de beste was?
Nou, nee, ik denk dat als je een... kijk, ik vind dat moeilijk, hè, want wie is nou de beste ooit? Hè? Is dat nou Fangio of Ascari of Max? Of Hamilton of Senna of Prost, weet ik veel. Ze zijn allemaal fantastisch. Hè? Ze zijn allemaal goed. Maar Clark vind ik wel... Wat ik zo mooi vind van Clark... die wint gewoon met een Lotus Cortina... en stapt in de Formule 1 auto en wint de Gold Cup. Op hetzelfde
dag. Is dat toch leuk dat je de woorden uit mijn mond haalt. Kijk, wat natuurlijk een groot verschil is... Hè, we spreken over autocoureurs... En heden ten dagen spelen we over Formule 1 coureurs.
Ja.
Dat is wel een verschil. Maar in die tijd, die mannen, we hebben dat al aangehaald. Zowel Clark als Hill. Hè,
in die gewonnen.
Doen dan ook even Indianapolis.
Ja.
Doen Le Mans.
Ja.
Want vergeet niet dat Clark ook op Le Mans gereden heeft. Hè. Dat zijn kleinere auto's. Nou, ze stappen in tourwagens. Overigens was Lauda natuurlijk ook. Hè, nog eentje die ook nog tourwagen reed. Hè. Dan ben
maar die hele...
Dan ben je toch wel allround. Hè? Ja. Dan ben je eigenlijk... Ben je autocoureur.
Ja, ik moet wel zeggen, als Max de Viaplay heeft dan binnenkort zo'n documentaire over Max. Die stapt dan in een GT3-auto. Omdat hij het leuk vindt, gaat er ook weer keihard mee. Hè? Dat is echt niet normaal, hoor.
Nou ja, waarschijnlijk is dat zo. Dat geloof ik ook. Ik denk dat als Max ooit in een, laten we zeggen, een normaal auto stapt, ja, een sportscar stapt... Dat hij ook snel is, want dat is het talent.
Ja. Maar mooi. Kijk, die jaren, want Clark, maar jij hebt het over Lauda. Maar Lauda, Jochem Maas, Ronnie Pettersson, reden allemaal tourwagens. Die waren het ene weekend waren ze teamgenoot van Twan Hesemans. En het volgende weekend waren ze gewoon weer Formule 1-coureur.
Ja, en als je Helmut
Marko
aanhaalt, hè. Die waren vaak de mindere van Twan.
Nou, dat wil ik net
dus
zeggen.
Dan kan je ook nagaan hoe goed Twan was.
Nou, Twan was heel goed. Want Helmut Marko, die zegt gewoon... In sportscars denk ik dat ik harder ging dan Twan. In tour waren ze absoluut niet.
Nee, precies. En dat is ook... even goed dat je aanhoudt. Dat was ook een groot coureur.
Ja, Twan is Twan Hesemans. Ja, ik bedoel... Ik vind het nog steeds jammer dat hij op een ogenblik bedacht... dat de zaak voorging en dat hij maar opgehouden is met racen. Want het is natuurlijk een... die Twan Hesemans, heerlijk, een hak op de tak, wint voor Alfa Romeo de Targa Florio. Nou, als je dat doet, dan ben je bij voorbaat een held. Gijs van Lennep wint hem met een Porsche. Twan Hesemans wint hem gewoon met zo'n typo 33, volgens mij was het. Samen met de held van het eiland.
Om hier eens bij ons aan de bar te komen.
Ja, ja. Vaccarella woont niet samen, toch? Met Nino Vaccarella. Ja, hè? Dus dat is toch waanzinnig.
Maar nou, dat is waanzinnig. Maar in ieder geval, we hadden het even over...
Maar we hadden het over Clark.
Nee, over die reis. Maar heel is natuurlijk... Want Clark was denk ik de snelste. Overigens heeft hij nog steeds dat record van die pole positions. Hè? Maar de snelste man was ook een eenheid met Chapman... En eigenlijk met Lotus. Maar hij was verder ook, hoe zal ik het zeggen, terughoudend. Hè?
Woonde in Parijs, hè?
Ja, dat was weer voor de centen.
Met Jimmy Crombeck.
Ja. En dan ook even uit, dat was de meest legendarische autosportjournalist.
Ja, een Fransman.
Een Fransman. Ja, eigenlijk Zwitser, hè?
Ja.
Maar in Frankrijk spoorauto opgericht. Zo. Ja. Maar in ieder geval, en eigenlijk ook weer de man, die ervoor gezorgd had dat Jackie Stewart in een Matra kwam te rijden. Ja, want hij sprak...
Er was in de tijd dat journalisten nog invloed konden hebben, Kees.
Ja. Nou ja, goed, oké. Dat even daar gelaten. Maar Clark was ook wel wat terughoudend. Was ook het liefste op zijn boerderij. En Hill was veel meer... hoe zal ik zeggen... Naar buiten treden.
Flamboyant.
Ja, precies. Ja. En een spreken en humor en alles.
Jackie Stewart heeft me wel eens verteld dat hij eigenlijk af en toe niet kon begrijpen dat Jimmy zo hard kon gaan. Clark. Hij zegt, want als ik bij hem in de auto zat, gewoon op de openbare weg, dan was er niemand zo onzeker als Jim. Hij zegt, die kon ook gewoon... hij zat een verhaal te vertellen dat ze gingen naar Sebring. En ze rijden daar door Florida. En ze moeten een spoor oversteken. En er komt van links kun je 10 kilometer kijken. En rechts 10 kilometer kijken. En Clark die stopt om te kijken of er niks aankomt. En dat Stuart echt zegt van, ga je nou echt stoppen? Ja, even zeker weten. En dat Jackie zei van, ja maar. Hoe kun je nou zo hard gaan in een auto en zo scherp en zo. En dan dit. Dat vond hij zo mooi.
Ja, maar ik denk ook dat typerend was voor hem. Voor Clark, hè? Een heel ander, een heel terughoudend natuurman, mens. Buiten die racewagen en in die raceauto stappen. En in welke, het maakte ook niet uit, altijd hard gaan. En verder was het wel mooi.
Ja.
Ja, hij hield ook niet van wat ik begrepen heb. Je weet, ik ben verleden jaar daar geweest in zijn geboorteplaats bij het museum. In zijn ouderlijk huis thee gedronken. En,
ik ben nog steeds jaloers. Hè,
wat ik dan van die mensen ook hoor. Hè, hij vond het vreemd dat hij geadoreerd werd. En dat is typisch. En tegenovergestelde was natuurlijk Hill. Die dat is zo minder talentvol was. Hè, maar door hard werken. En toch ook heel goed geworden is. Maar naar buiten trad. Hè, en dat ook mooi vond.
Het is wel geestig. Dat je, want dat is, ik zie toch ook als ik naar Clark denk. Toch ook wel weer heel veel gelijkenissen met Max. Die ook alleen maar gewoon wil rijden. En gewoon lekker gas geven. En als hij niet in die auto zit. Is hij met zijn vrienden bezig. En leuke dingen doen.
Nou, ik denk een hele goede eigenschap.
En dat is, ja, nee, maar als je dat vergelijkt met iemand als Hamilton. Die natuurlijk... He, daar weer op de catwalk en daarna dit. En nog even op wanneer naar Amerika voor een feestje en weet ik wat. Ja, dat doet het.
Ja, anders. Hè, want
anders. Ik veroordeel ook niks.
Hamilton is ook goed.
Maar klopt.
Een hele andere instelling. En de ene leeft voor dingen daarnaast ook. En de andere is echt geconcentreerd.
Ja.
Op zijn... Enerzijds op die race, anderzijds op zijn privé.
Ja, dan nou ga ik wat zeggen wat heel lullig is. Want eigenlijk, hè, Bernie Ecclestone die zei altijd... Die zei toen tegen Jochen Rindt, als je wereldkampioen wil worden... dan moet je in een Lotus gaan zitten. Als je wil blijven leven, moet je bij Brabham tekenen. Dat is ook wel een klein beetje wat er met Jim Clark gebeurd is. En nou kan alleen Colin Chapman aan dat ongeluk weer helemaal niks doen. En... Dat is
natuurlijk ook in dit geval. Maar dat hebben we meer. We hebben het over Spa gehad. Hè. Daar heb je dan, had ik maar even aan, het noodlot voor Wim Boshuizen die al gestopt was. Clark zou eigenlijk op Brands Hatch rijden.
Ja. Hè,
maar had op dat moment, ik geloof was Alan Mann, niks gehoord. En dacht van, wat had hij eigenlijk een afspraak mee?
Ja.
En dacht, nou ik hoor niks, dus dat zal wel niet.
Met de Lotus Cortina. Hè?
En... Hoe heet het? Toen heeft hij alsnog die Formule 2 race gedaan. Waar de auto ook niet zo goed was. En hij dacht, maar ja, ik ben loyaal aan Colin. Die er niet bij was. En toen is hij eraf gevlogen. Dus ja, de omstandigheden. Later is het natuurlijk allemaal makkelijk om te zeggen, ja, had die race niet moeten rijden. Maar dat
achteraf is dat daar makkelijk.
Precies. Maar het is... Dat was heel nodig. En ik denk ook hè, dat... ik las toen over die dingen. En, dan staan de tijdschriften er vol van. En dan zie je later ook nog... opnames. Dat iedereen verslagen was. Want dachten Jim Clark... Hè, die kan dat nooit overkomen. Nee,
dat is een beetje wat er met Senna gebeurde.
Ja,
Senna gaat niet dood.
Nee. Die kunnen niet verongelukken. Nee. Die hebben zulke, laat ik zeggen, wagenbeheersing. En ja. Dat gaat niet.
Nee, dus we gaan er ook vanuit dat er iets uiteindelijk is officieel is klapband volgens mij. Hè?
Ja,
of een leeglopende band.
Daar was ik trots op. Degene die dat onderzocht heeft, Peter Jowitt. Ja. Die heb ik leren kennen. En die man heeft, laat ik zeggen... zoveel indruk op mij gemaakt ook, dat ik zelfs dat is een raar verhaal, maar
het zijn nodig vond naar
de begrafenis van hem geweest ben. Hè, maar Pieter, die beschouwde ik echt als een hele goede vriend. En wat interessant was, die had niet veel op met Colin Chapman. Die waren, ik wil niet zeggen water en vuur, maar maar Chapman had juist hem gevraagd om het ongeluk te onderzoeken. Omdat hij dacht, die gaat dat niet sturen.
Nee.
Zoals tegenwoordig een rapport.
Als hij denkt dat ik het fout heb gedaan, dan komt het zeker bovendrijven.
Dus als tegenwoordig vaak een rapport geschreven wordt naar de opdrachtgever. Dat dacht Chapman van als dan die Peter Jowitt dat onderzoekt. Die komt echt met de feiten. Ja, en dan is in het rapport staat dan dat het meest waarschijnlijke is dat er een leeglopende band. Hè, waarbij ik dan ook moet denken, dat zal... En uiteindelijk is die band ook van de velg af. Maar goed, dat Clark, waarom hij dat dan niet gemerkt heeft. Dat hij een leeglopende band had. Maar goed, dat is inderdaad de officiële versie. Dat het daarmee te maken had.
Ja.
En vergeet niet, niet alleen Spa, maar Hockenheim, dat circuit, was ook levensgevaarlijk. Ging snoeihard over de rechte stukken. En langs de bomen.
Daar heb ik wel gereisd. Toen waren er wel wat chicanes, maar wel...
Zelfs met de chicanes erin was het nog gevaarlijk.
Kees, dat was zo gaaf. Kees, dat was zo mooi. En dan het mooiste was eigenlijk... als het dan geregend had... en dan bleef die spray zo tussen die bomen hangen, jongen. Nou, het was levensgevaarlijk, maar zo gaaf.
Nou ja, niet alleen die spray, maar het was natuurlijk ook zo... daar was het nog nat en dan kwam je in het stadion.
En dat was droog. Ja. Ja, en dat was niet zo erg. Andersom was vervelender. Dan kwam je bij die eerste chicane. Dan dacht je, oei, hier is hem. Maar ja, die circuits bestaan niet meer. Weet je, ik bedoel een circuit. Ja, de Nordschleife is nog zo. Hè? Als je er gaat racen, dan is dat zo. Maar een circuit waar je gewoon... Zandvoort is nog een beetje zo. Dat je gewoon... Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, de Formule 1 circuits zijn tegenwoordig anders. Want... een circuit dat als je een ronde gereden hebt, dat je echt denkt van wauw. Daar is je mag het niet zeggen misschien, maar Jeddah is nog zo, weet je wel. Want dat is levensgevaarlijk, man. Met die kijklijnen en zichtlijnen, dat je het gewoon niet ziet. Ja, en ik vind het toch mooi. Mag misschien niet, maar ik vind dat gaaf. Want ik vind, en dan kom ik terug, waarom vind ik nou de jaren 60 en 70 zo mooi? Die mensen... Ja, dat zijn helden. Die deden dingen, die overleefden dingen. Die deden dingen, daar kon je naar kijken. En daar kon je zoveel ontzag voor hebben. He? En
het ontzag is omdat je ook denkt, van dat kan ik niet. Hè? Of
nou ja,
ik
en als het, en juist, want als het fout gaat, ben je dood.
Ja.
He? Dat was natuurlijk wel gaaf. Nee, dat is niet gaaf. Maar het feit dat je daardoor gegrepen wordt. En dat je, ik vind dat dat gedeelte mis ik wel een beetje. En niemand hoeft... Ik wil niet dat mensen sterven en gewond raken. Maar het feit dat je... Kijk jongens, zo'n Nordschleife.
Met dit verhaal moet je wel oppassen. Maar de goede luisteraar begrijpt wat er bedoeld wordt.
Ja, toch?
Ja, nee, maar dat is absoluut zo. Hey, ik vind dat ook. Ik bedoel, ik kan er helemaal weinig van. Maar ik rijd dan met plezier met mijn historische raceauto. Ook wel eens... heb ik al tijd al niet meer gedaan, maar... over de Nürburgring, de Noordschleife. En dan moet je tegen jezelf ook zeggen, niet harder,
Ja.
Want ik zit op mijn limiet. Hè, en dan komt er een ander voorbij. Hey, ik voelde me heel klein toen ik daar aan de Eifelrennen meedeed. En Dieter Klemser.
Ja.
Die een jaar of 10 ouder is als ik. En mij dan voorbij kan voorbij gaat alsof ik stilsta.
Mooi hè?
Ja, maar dan denk ik, maar ik moet daar niet aan beginnen, want ik kan dat niet.
Ik moet dan altijd denken aan Jochem Maas. Nee, Jochem Maas was teamgenoot van James Hunt. Ooit 1 Grand Prix gewonnen, maar in Barcelona, Montjuïc.
Toch half punten?
Halve punten gekregen. Ja. Maar wel 1 overwinning, halve punten. Lella Lombardi, de enige vrouw die ooit toen een half punt scoorde. Maar goed, Jochem die zei ooit dat hij gegrepen werd door autosport omdat hij zat te kijken. En dat hij dacht van, ja maar jongens, dit is zo gaaf, dit wil ik kunnen. Wat moet ik doen om dat te kunnen? Met zo'n auto zo rijden. He, en Jochem is ouder, veel ouder dan ik ben. He, dus die zal het hebben over de tijd van een Fangio Ascari misschien onleren. Maar dat is natuurlijk ook zo.
Maar daar heb je natuurlijk een punt. En dan kom ik eventjes toch terug. Hè. Ik heb het liever over de geschiedenis. Maar even
nou, dit is ook geschiedenis.
Ja, nee, maar even over. Nee, precies. Maar ik spring nou even naar het heden. Daarom moeten we ook niet zeggen dat wat Max Verstappen presteert is hoe noem je dat, eentonig. Er is niks aan, het is waanzinnig. Dat is waanzinnig.
Ja.
Want precies wat jij zegt, je moet eigenlijk kijken of streven naar om te bereiken wat een ander kan. En wat Verstappen kan, dat kan op het moment niemand.
Nee.
En dat is uniek.
Ja.
En zo was dat toen ook. Die waren misschien wat moediger. Maar...
Ja, maar die wisten ook niet beter.
Nee.
Nee, maar Kees, nee, die wisten. Hè? En wie, waar zag ik dat nou? Wie zei dat nou tegen? Volgens mij was dat ook in de documentaire over Bernie Ecclestone. Hij zegt... Nee, nou ik weet niet waar ik het vandaan heb. Maar in ieder geval, de jaren 50... is een decennium ook geweest dat mensen misschien wel de dood wat meer accepteerden, omdat ze net uit de Tweede Wereldoorlog kwamen, waar heel veel mensen waren overleden. Dus je had dat overleefd, dan gaat het nu even. Weet je, dat is men dacht in die tijd heel anders over de dood dan dat we nu doen. Het was misschien wel veel meer geaccepteerd. Ik bedoel, vergeet niet, hè, er werden in 1944 werden de mensen een strand opgestuurd in Normandië. En die werden gewoon allemaal neergemaaid. Er gingen tienduizenden mensen. Hè, en dat was zo. Dat was even een noodzakelijk kwaad. Dat moet even zo. Uit die periode kwamen we. Ja, tegenwoordig denken we daar echt gelukkig heel anders over.
Ja, klopt, maar we denken over alles heel anders.
Ja, ja maar, en toch vind ik het een mooie tijd.
Mag niet meer in de draaimolen.
En toch vind ik dat een mooie tijd, Kees.
Ja, ik blijf bij die lui waren moedig. En ik denk ook in hun raceauto's, hè, geen hulpmiddelen.
Nee.
Weet je, dus iedere periode heeft zo zijn mooie en wat mindere kanten. Maar ik denk nog steeds dat in die periode de betere autocoureurs, in ieder geval de wagenbeheersing en wat ze moesten doen. Hè. Ik bedoel, het uitvallen tegenwoordig komt niet meer voor.
Nee.
Maar dat komt ook grotendeels omdat je kan niet meer misschakelen. Nou, dat was gering en inslag.
Ja, we hebben net, terwijl wij dit opnemen, hebben we net 3 dagen getest in Bahrein voor de eerste Grand Prix. De allereerste test en ook enige test van het seizoen. Volgens mij zijn er 2 auto's gestopt omdat ze een probleem hadden met de brandstofpomp. En voor de rest heeft iedereen alleen maar rondes gereden, Kees. Daar is toch een
aandrijven als
een probleem. Nou ja, maar ik bedoel...
Nee, maar precies. Zo.
Dat gaat toch helemaal nergens over.
Maar het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, voor een coureur om nog een fout te maken waardoor er technisch iets kapot gaat. Hè?
Ja. Dus... Ik zit even te kijken, hè, want we hebben het over Colin Chapman. En die heeft natuurlijk, Alan Stacey kwam om het leven. 1960 was het trouwens, in de Lotus 18. En Chris Bristow was hetzelfde weekend. Dat was hetzelfde weekend dat hij om het leven kwam. Maar in ieder geval, Stacey was met een Lotus. Als je dan verder gaat, Ricardo Rodriguez met een Lotus. Gary Hocking was in Zuid-Afrika met een Lotus. We hebben verder Jochen Rindt was een Lotus. Jim Clark was een Lotus.
Ronnie Patterson
was een Lotus. Dat was dan de laatste die overleed met Lotus. Die Colin Chapman hebben hem ook voor zijn kiezer gekregen. Hè?
Behoorlijk.
Dat is toch ook niet normaal, hè?
Ja, behoorlijk.
En zo van Enzo Ferrari kun je ook zo'n lijstje maken met mensen die om het leven kwamen in auto. Maar die mensen kregen hem echt voor ze kiezen, hè?
Nee, behoorlijk. En dat is natuurlijk ook bij de ene wat minder. Maar bij Chapman, die was natuurlijk ook, wat je al zei, Graham Hill hing er bijvoorbeeld een beetje bij. Hè, want dat was niet Chapmans favoriet.
Nee.
Maar hij was heel erg bevriend, hoe zou ik zeggen, hele hechte band met bepaalde rijders die dan toch verloren heeft.
Ja, en dan denk ik weer aan Frank Williams, die mij eigenlijk vertelde dat hij na Piers Courage nooit meer bevriend is geworden met een autocoureur. Piers Courage was misschien wel de beste vriend van Frank Williams. Die gingen samen de wereld veroveren. Die hadden eerst met een Brabham gekocht. Via een slinkse manier hadden ze die te pakken gekregen. Dat Jack Brabham dat helemaal niet leuk vond. Had ook met banden te maken trouwens. Want zij hadden Firestone en Jack Brabham Goodyear. Maar goed, de ander verhaal. En die gingen samen de wereld veroveren. Piers Courage natuurlijk ook redelijk gefortuneerd. Dus die kon ook dingen financieren. Die reed zich dood op Zandvoort. Tragisch, echt tragisch. En Frank heeft daar echt een knauw van gekregen. Een enorme knauw.
Die heeft het ook volgehouden door nooit meer.
Dat echt. Zeg ik. Nooit meer. Hij zei nooit meer. En dat was echt die liefde voor de vriendschap. Die zat zo diep dat toen ik het beeld voor Piers Courage en Roger Williamson ging onthullen. Hij gewoon uit Engeland is komen vliegen. Want hij wilde daarbij zijn. Met een heleboel andere mensen die uit de omgeving. Maar dat vond ik zo bijzonder. En wat me. Die mensen, Clark en Chapman, Courage en Williams, die waren zo. En misschien wel. Misschien ook wel Enzo en Gilles, die waren misschien ook wel heel close op een ogenblik.
Ja, dat
weet ik ook niet. Maar ik denk dat Ferrari, die zal in het verleden ook mensen gehad hebben waar die close mee was, hoewel het schijnt een film te zijn dat het ook wel een ongelikte beer is, maar goed. Ik heb hem nog niet gezien.
Ja, maar in ieder geval bij Chapman heeft het er ook behoorlijk ingehakt. Waarbij ik ook wel, als je over hem leest, dat ik ook denk van, het was ook wel zelf een harde kerel, hè, in zijn manier van doen.
Ja, maar is dat dan, maar dat, Kees, heeft toch ook weer, dat begin je misschien te lachen, maar misschien ook wel met die Tweede Wereldoorlog te maken. Want die hele generatie had natuurlijk die oorlog meegemaakt.
Ja,
met alle bombardementen en alle mensen die niet meer terugkwamen. En dan word je misschien ook harder.
Het zou best kunnen. Hè, maar,
ja, ik ben geen psycholoog. Goed, dus ik zou
het is natuurlijk, in die zin is er ook weinig veranderd. Hè, want verleden jaar hebben we gezien hoe Nick de Vries behandeld is. Maar bijvoorbeeld bij Lotus had je Ines Ireland. En die kwam.
Ines Ireland is volgens mij de man die de eerste Grand Prix ooit voor Lotus gewonnen heeft.
En die kwam op de Racing Car Show. En daar kwam die iemand van, ik dacht Esso tegen. Een kleine sponsor. En die zei, heb je Colin al gesproken? En nee, nog niet. Nou, dan zou ik dat maar eens gaan doen.
En toen werd hij ontslagen.
En toen zei hij, je hoeft niet meer te rijden voor ons.
Ja.
Weet je, dus daar is niet zoveel veranderd. Die mentaliteit.
Is Ines Ireland later niet een visser geworden?
Wat is hij?
Visser geworden.
Geen idee.
Ja, volgens mij was hij op.
Geen idee. Hij heeft daarna nog voor dat team van Stirling Moss, zijn vader, hoe heet het?
Gereden. Dus hij kwam uit Noord-Engeland, of niet?
Ik dacht een Schot, hè?
Ja, Schot. Ja, volgens mij heeft hij.
Ja, dat is ook.
Volgens mij is hij. Ja.
Noorden van het eiland.
Is hij daarna, ga ik opzoeken, want dat vind ik leuk. Is hij visser geworden? Want ik heb ooit ergens eens gelezen dat hij. hoe noem je dat? Precies als het net nog kon met laagtij, dat hij de haven binnen kwam varen. Okay. Om zo lang mogelijk door te vissen. Want het moest wel allemaal op het randje.
Dat is natuurlijk typisch voor iemand. Hè, voor iedereen die op de limiet leeft.
Ja.
Maar ik vind dat natuurlijk interessante figuren. Omdat die allemaal met een Lotus 11 gereden hebben. En hoe meer geschiedenis je daarvan weet. Hoe beter voor mij het is. Hè, interessanter het is. Maar zo ging dat toen. En zo ging dat nu. Alleen nu staat het wat meer in de schijnwerper.
Ja, kijk, na zijn carrière. Skippering fishing trawlers in de North Atlantic. Dus die is inderdaad op een vissersboot geëindigd. Ook aan kanker overleden trouwens. Dus, ja, maar zo kunnen we, ja, zo kunnen we er weer uren doorgaan. Dat doen we niet. Dus,
laten we, ik weet niet of we gaan eindigen, maar twee dingen nog zeggen.
Ja, mag drie dingen ook zeggen, Kees.
Nee, anders ben je wat vergeten. Maar je haalt al aan. Hè, dus ik wil dat nog eigenlijk even herhalen. Dat is wel goed. Vind ik ook, mag best promotie maken. Maar Zandvoort is inderdaad nog één, dat zei je al, maar één van die traditionele circuits die fantastisch zijn. Hè, ja. Waar ook jongens en mannen gescheiden worden. Schijfvlak door en alles. Dus dat is super. En we beginnen, of waar we mee begonnen zijn, de Lotus 49. Hè, die maakte ook het debuut op Zandvoort. Hè, met Graham Hill en Jim Clark. Nou, ik had het genoegen daarbij te zijn. Tenminste, op de tribune. Hè, om te kijken. En dan zat je helemaal... Zo'n auto had je nog nooit gezien. Het was eigenlijk hetzelfde toen die auto uitgeladen werd. Uit de vrachtwagen kwam.
Ja.
Toen dachten de anderen van...
Was de eerste auto met de zelfdragende carrosserie? Dat de motor onderdeel was van het chassis?
Ja, dat de motor ontworpen was om dat te doen. Hè. Ja. De anderen hadden... beetje, maar dan altijd nog een subframe. Deze auto was de eerste waar de kost wordt. Hè? Want het was het debuut van de meest legendarische Formule 1 motor.
Ooit.
De DFV. En die was ontworpen om zelfdragend te zijn. Dus die zat aan het monocoque geschroefd. En dan kwam de versnellingsbak en de wielophanging zaten daar weer aan geschroefd. Nou, dat hebben we toch maar op Zandvoort gehad.
Ja. En volgens mij won Jim Clark die wedstrijd.
Ja, want Clark want vanwege...
Graham Hill viel uit, volgens mij.
Even door.
Heel viel uit, toch?
Ja, heel viel uit. Die lag op kop. En we kletsen nog even door. Omdat Clark in Parijs zat, kon die niet testen. Dus die stapte in Zandvoort pas in. En had een klein beetje problemen. En daarom had hij niet... Want Hill stond op de eerste rij. En die lag ook op kop, maar die viel uit. En Clark won uiteindelijk die race.
Je weet waarom hij niet ging testen, hè? Clark.
Ja, in Engeland.
Ja.
Vanwege de...
De tax, de fiscus.
Precies, de fiscus.
Jij zei zo heel droog, hij zat in Parijs. Ja, ja. Nee. Hij kon helemaal niet naar Engeland, nee, dan moest precies, hij belasting betalen.
Hij had uitzondering. Er moest ook nog gevraagd worden, geloof ik, aan... ja. Overigens heeft daar ook Graham Hill nog een bepaalde toestemming voor moeten vragen aan de toenmalige premier om naar de begrafenis van Clark te komen.
Oh ja?
Ja.
Want anders dan... in Engeland is het zo, je mag een X... In die tijd was dat... Volgens mij is dat nog steeds zo trouwens. Als je moet minder dan een aantal nachten... mag je in Engeland zijn... Dan hoef je er geen belasting te betalen. En als je dat dan wel bent... Al is het één dag te veel, dan en de Beatles hebben er ook mee te maken gehad, volgens mij. Ja, de Beatles en Jim Clark . En er zijn ook mensen die denken dat het een belastingparadijs is.
Hoe wij kunnen kletsen over Graham Hill, Jim Clark, wat al niet meer. En komen we toch weer op Zandvoort terecht.
Ja, en dan één ding van jou weten, of jij dat toevallig weet. Want wat ik zo mooi vind is dat, ik weet niet heel veel van motoren. Nou, dat valt van mij maar. Een van de dingen die de Cosworth DFV zo uniek maakte, was het feit dat er een werveling zat in het water. Dat water ging zo hard. Dat daar kwamen luchtbellen in. Dat kon niet snel genoeg door die motor. En toen heeft Keith Duckworth, die heeft bedacht dat er een draaiing in moest komen. Want dan kan het water makkelijker door de motor en zo werd de koeling geregeld.
Nou, daar leer ik ook iets van. Ga ik zeker historie in het boek opzoeken.
Ja, is wat mij altijd verteld.
Ik kan dat niet bevestigen, maar als jij dat zo zegt, zal het best zo zijn.
Om het door het te laten draaien, ze de snelheid kregen die ze nodig hadden om die motor te koelen. Nou, de DV kunnen we ook een podcast overvullen, doen we niet. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren en wie weet, tot snel.